Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En ook vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Het zevende en achtste vers van Psalm 118. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we hebben net met de woorden van Psalm 118 gezongen over Gods rechterhand. En Gods handen komen in ons zingen nog meerdere keren naar voren, als ook de handen van mensen. We vervolgen daarom met het zingen van Psalm 31. En daarvan de versen 12 en 13 in uw hand zijn mijn tijden. Laat over mij uw aanschijn lichten. 12 en 13 van Psalm 31. Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 3 zingen we naar de wet van de Heere onze God. Ook daarin komen we Gods handen tegen in vers 3. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. 2 en 3 van Psalm 25. Maar nu eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling. Woorden is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, met onze handen gevouwen en onze gesloten ogen nemen we de toevlucht tot u, die ons hoort, die hoog woont en troont in de hemel en de aarde hebt tot een voetbank voor uw voeten, maar God dank niet tot een voetveeg. Had gekund, als we letten op de 10 geboden die we net hoorden en we spiegelen ons leven daaraan, dan is er zoveel wat niet was naar wat u wel van ons vroeg. En er was ook zoveel wat u niet van ons vroeg en we wel gedaan hebben, zonder te bedenken tot wiens eer we dingen. En vaak was het vanwege onszelf, ons eigen hachje, ons eigen gezicht, om dat niet te verliezen. En daarom bidden we van u, vergeef het ons, o God. Laat het ons maar merken dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn, ondanks wie wij zijn. Niet dat we daarom maar moeten doorgaan op onze eigen gekozen wegen, maar juist daarvan terugkomen. En het telkens weer vragen, maak ons uw wegen bekend, o God. En laat daarbij uw woord de wegwijzer zijn van ons bestaan, elke dag weer opnieuw. We bidden u om vergeving voor al ons overtreden, in dingen die we deden, dachten of zeiden, in dingen die we nalieten. En wil ons door uw woord en door uw geest wegwijs maken. Want we weten het gewoon niet. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Heere God, wil ons ook helpen in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis als we bij Kerkradio vertoeven. Wil ons helpen om te horen, maar ook om te doen. Zo dat uw woord handen en voeten krijgt, tot eer van uw naam. Wil de boze weren uit ons midden, die zo vaak en zo graag ook naar de kerk komt om ons af te houden van de dingen van u. En laat alles wat ons zou kunnen afleiden, weggenomen worden. Omdat we een en al oor zijn, gericht op u. En laat ons niet en door niets hinderen. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen met elkaar een psalm, psalm 28. Een gebed om verlossing. Psalm 28, een psalm van David. Tot u roep ik, Heere, mijn rots, houd u niet als doof voor mij, want houdt u zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk die in de kuil neerdalen. Hoor mijn luide smeekbeden wanneer ik tot u roep, wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Ruk me niet weg met de goddelozen die, en met allen die onrecht bedrijven, die van vrede spreken met hun naasten, terwijl er kwaad is in hun hart. Geef hun loon naar wat ze doen en naar hun slechte daden. Geef hun naar het werk van hun handen. Vergeld hun naar wat ze verdienen. Want zij letten niet op de daden van de Heere, op het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken en niet opbouwen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven. De Heere is hun kracht. Hij is de kracht achter de overwinningen van zijn gezalfde. Verlos uw volk en zegen uw eigendom. Wijd hen en draag hen tot in eeuwigheid. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar onderstrepen vanmorgen uit Psalm 28 een drietal versen. Het tweede vers, waar de handen van David ter sprake komen. Hoor mijn luide smeekbeden, wanneer ik tot u roep, wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Het vierde vers, waar de handen van de boosdoeners ter sprake komen. Geef hun loon naar wat zij doen en naar hun slechte daden. Geef hun naar het werk van hun handen. Vergeld hun naar wat ze verdienen. Maar ook het vijfde vers. De handen van de Heere God. Want ze letten niet op de daden van de Heere, op het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken en niet opbouwen. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen van deze psalm. Psalm 28 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen, nooit naar ijs vol prezen. Hoor naar mijn stem als ik mijn handen op zal steken. En ook het vijfde, geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. 1, 2 en 5 van Psalm 28. Gemeente des Heren, in deze dienst hebben we Psalm 28 voor ons, niet zo'n bekende. En om hem toch wat beter te kunnen onthouden, zou je er boven kunnen schrijven allerhande handen. Allerlei handen. Want de drie teksten die we eruit hebben gekozen zijn eigenlijk drie partijen die daar genoemd worden. En van alle drie die partijen wordt er iets gezegd over de handen van die mensen, van God. De handen van David in vers 2, de handen van de boosdoeners in vers 4 en de handen van de Heere God in vers 5. Wat gebeurt er nou in deze psalm? David die trekt de aandacht van God. Dat mag. Dat kun je vaak genoeg doen. Gods aandacht naar je toe trekken. Tegelijkertijd is dat ook een wonder dat je als schepsel, klein en nietig mensje, de aandacht van zo'n grote, machtige, heerlijke, heilige God mag trekken. Dat je God als je schepper en redder te hulp roept. En wat is het heerlijk om te ontdekken dat God ook niet liever heeft dan dat we dat doen. Dat we ons niet opstellen van nou, ik steek de handen uit de mouwen en ik kan het allemaal zelf wel. Maar ik heb uw hulp nodig, ben op u aangewezen. Wat een geweldig voorrecht om God erbij te roepen, met God in contact te treden, hem te zoeken en hem niet te kunnen missen. En dat niet alleen in tegenspoed, maar in voorspoed net zo goed. Het stond erboven, hè, boven deze psalm. Het is eigenlijk een gebed om verlossing dat we voor ons hebben. Dat betekent, David staat niet tegen een muur te roepen. En ook niet tegen een hemel die wel van koper lijkt. Maar heel geadresseerd roept hij tot God. En die heeft hij een heel bijzondere naam gegeven. Rots. Zo noemt David de Heere zijn God hier, rots. Kijk, en dat zegt gelijk al heel wat, hè? Een rots is niet een steen, een gedenksteen, zoals er in Dodewaard een drietal zijn geplaatst. Een rots, dat zijn niet die stenen die hier los liggen bij het monument. Het zijn brokstukken. Maar een rots heeft iets stevigs, iets onverzettelijks, iets dat krijg je niet van zijn plek, iets dat kun je opbouwen. Daar kun je mee in de wereld staan. Gefundeerd. Fundamenteel. Wat een belijdenis is dat dan ook, hè? Die David hier gelijk aan het begin uitspreekt. God is zijn rots. Verderop in deze psalm kom je trouwens nog wel meer woorden tegen die de stevigte en het fundamentele van God aanduiden. Dat David zegt, God is mijn rots, maar ook mijn kracht en ook mijn schild. Geweldig als je de Heere God zo kent, maar ook erkent. En dat ook naar buiten toe probeert te brengen en te zeggen en te zingen. Mag best eens wat meer gehoord worden dat God een rots is, een schild, je kracht. Dat is belijden, uitdragen, nazeggen wat de Bijbel je voorzegt, niet koel en onbetrokken uit je hoofd geleerd. En nee, heel persoonlijk. Alleen, wat merk je dan? Dan wordt het soms wel eens wat stil bij mensen. We weten overal van mee te praten, we hebben overal ons zegje over en die brengen we nog ten gehoor ook. Maar als ze nou recht op de man, op de vrouw, op de jongen, op het meisje, op mij afvragen van wie is nou God voor je? Wie is nou Jezus Christus voor je? En waarom dan? dan wordt het vaak stil. Dat is jammer. Want dat moet eruit. Dat moet geuit. Dat mag gezegd. Mijn rots, mijn kracht, mijn schild. David roept hier God aan in zijn leven. Het is nodig, omdat het nood is in zijn bestaan. Komen we ook wel in andere psalmen tegen. En ik merk eraan, omdat hij erbij zegt dat zijn roepen tot God een roepen is waarbij God zich niet doof moet houden. Dan trek je nogal aan de bel, hè, bij de Heere God. Dat is eigenlijk heel wonderlijk vertaald hier in onze psalm, dat God zich niet doof moet houden. Want het heeft eigenlijk dit woord niet te maken met Gods oren, om zo te zeggen, maar met Gods mond. Met Gods spreken. David wil een reactie hebben, waaraan hij merkt dat God hem gehoord heeft. En dat mag hij merken dat God tot hem spreekt. Als God het zwijgen ertoe doet, dan zegt David, dan wordt het letterlijk dood stil in zijn leven. Als bij een overlijden, als bij een begraven. Geen geluid, geen leven meer. Daarom heeft David het hier niet tegen dovemans oren, maar hij roept God om een antwoord. Hoor de stem van mijn smekingen. Het is een schreeuwen om hulp. En om dat alles kracht bij te zetten, noemt David dan ook maar het gebaar dat hij daarbij maakt. Hij heft zijn handen op naar het binnenste heiligdom. Handen omhoog. Ja, dat kennen de kinderen ook. Helaas. Handen omhoog, anders schiet ik. Zo gebeurt dat, hè? In je leven waarin je nog jong bent, in die grote wereld, je ziet er de beelden van op YouTube en op de tv. En je ziet de mensen de handen omhoog doen. En op de grond gaan liggen, gefouilleerd worden. In zo'n wereld leef je, vol handen omhoog. Het is het nieuws van de dag, bijna. In een wereld vol terreur, aantijgingen en aanslagen. Handen omhoog. Jawel, maar doet David dat hier dan ook zo? Op die manier, is het hier ook handen omhoog of ik schiet? Geeft hij zich over? Levert hij zich uit? Jawel, maar niet omdat er iemand met een pistool of met een hakbijl tegenover hem staat. Hij levert zich met omhoog gestoken handen uit aan God. En zo deed men dat bij de Joden. Zo kwam je voor Gods aangezicht. Zo ging je in gebed. Met je handen hulpeloos omhoog gestoken. Je wist het niet meer. O God, help me. Zegt u het maar. Wees me nabij. Kom over en help me. Je hebt gelijk, hoor. In de Bijbel komen we ook situaties tegen waarin er handen omhoog gaan. Maar dan is dat dreigend bedoeld. In Psalm 10 bijvoorbeeld kom je dat tegen. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Of in Jesaja 49, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken als een teken. Maar hier dus niet. Hier is het David die bidt. Het is de gebedshouding. En in feite ik zei het al, is dat maar een hopeloos en een hulpeloos gebaar. Wij vouwen onze handen en wij doen onze ogen dicht. Maar de Jood die strekt zijn handen uit en met geopende ogen, vol verwachting, ziet hij op God. Waar komt mijn hulp vandaan? Heere, help me. Mijn bede met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Ja, maar hier is het toch nog heftiger. Hier is het toch nog nodiger. Heviger. Die opgeheven handen, die gaan naar de plaats waar God woont. Te midden van de mensen. Naar het hoogst heilige der heiligen. Daar stond de ark. Met het verzoendeksel. Waar de verzoening werd gebracht. Die plek waar de zonde en de schuld werd bedekt met het bloed van een lam op het verzoendeksel. Waar milde handen en vriendelijke ogen worden ontdekt. Waar de Heere God het weer goed maakt. Wat jij slecht gedaan hebt. Wat ik kapot gemaakt had. Naar die hoogheilige plek richt David zich hier. Is dat niet heerlijk verwoord? In het gebed zijn de handen opgeheven, het oog naar het heiligdom gericht. En als het ware dringt David met hart en ziel dwars door het voorhangsel heen naar de plaats waar God vergeeft. Het verlangen naar die God, dat hij hoort. Het verlangen naar die God die leeft. Daar moet je wezen. En niet maar even een schietgebed, zo tussen neus en lippen door, en afgeraffeld zoals dat er bij mij soms wel eens uitkomt, waar je zelf in feite zo weinig bij betrokken bent, en waar je hart niet in meekomt. Maar dit is hier voor David een kwestie van leven of dood. Als je beseft, hè, wat je mag doen en komen doen voor Gods aangezicht. Denk maar aan vanmorgen en vanavond weer als je mag komen naar de kerk. Thuis de kerkradio aanzet. Dat je allemaal hetzelfde lied zingt. Dat je allemaal die preek hoort. Schriftlezing leest met elkaar. In gebed bent met elkaar. En toch kan er zo'n ontzaglijk verschil zijn. Want je geloof in die God, is dat nou zomaar een voortkabbelend gebeuren? En verder vrij onschuldig, onnozel, misschien soms wel een lastige liefhebberij van je ouders? Of besef je, heb je door dat het te maken heeft met je levensbelang, met je heil? Lijkt de werkelijkheid van de wereld om je heen, die is aantrekkelijk en aanlokkelijk en verblindend, waarin Pokémon zijn miljoenen verslaat, je staat er versteld van. Hier in Nederland, voor ons huis, dag in dag uit zitten de jongelui en ook ouderen. En in Oostenrijk en in Duitsland was het niet anders. Waar heb je aandacht voor? Waar word je door getrokken? Waar ben je op gefocust? Wat is het belangrijkste in je leven? Elke dag weer opnieuw. David, die kende Pokémon nog niet. Maar hij ziet wel om zich heen allerlei andere mensen die hij werkers van ongerechtigheid noemt. En hij ziet, wat zijn ze welvarend en wat gaat het ze voor de wind. En wat zou je er haast jaloers op worden. En in die wereld Ja, daarin kom je zo vaak tegen dat wie het nauw neemt, dat wie gelooft, wie probeert te leven naar Gods woord en naar Gods belofte, die zit meer dan eens in de narigheid en vol tegenslagen. Je wordt er soms wanhopig van. En wat zegt David, wat zingt David, wat bidt David dan, Heere God? Houdt u wel erg in dat onderscheid. U ziet het hart aan en wij alleen de buitenkant. Ruk me niet weg met de goddelozen, met degene die spreken van vrede. En wat klinkt dat mooi om te horen, terwijl er kwaad is in hun hart. En als dat binnenste buiten komt, nou dan beleef je nog eens wat. Om je een ongeluk te schrikken. Nou, als de Heere God dat onderscheid niet zou maken, ach, dan heb je toch geen leven. Maar merk je nu wat genade is? Gratie? Dat je geen leven verdient, maar leven ontvangt vanuit het offer. Vanuit het binnenste heiligdom. Zeg maar gerust met het Nieuwe Testament in je hand, vanaf Golgotha. Waar de Heere Jezus zijn laatste woorden heeft laten klinken. Het is volbracht. Opdat een ieder die in hem gelooft niet wordt weggeraapt met de schijnheilige, maar leeft. En aan het verderf en het bederf onttrokken wordt. Van vrede spreken terwijl het van binnen oorlog is, onvrede. David die heeft niet het slappe karakter dat het allemaal zo lief en vergoeilijk is, dat alle mensen toch wel goed zijn en wat goeds hebben. Of het slappe karakter dat het tegendeel zegt, dat zonder emoties en onbewogen kan zeggen dat alle mensen slecht zijn, zondaren zijn. Nee. Bij alle mooie woorden is het dan niets meer dan mooie woorden. Maar David zegt, kijk nou eens naar het werk van hun handen. Wat komt er uit hun handen voort? Hun handelingen. Dat is vaak het grote verschil bij mensen tussen zeggen en doen. Zeggen en doen. Slecht zijn ze, zegt David. In de versen 3 en 4 van Psalm 28, daar rollen de woorden zomaar over elkaar heen. Onrecht en kwaad en slechte daden. Het schuimt er zomaar over. Geef hun loon naar wat ze doen, vraagt David. Vergeld hun, Heere God. Daar zit iets in van wat Paulus ook schrijft in de Korinthebrief. Want wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En daar zal het openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Maar wat gebeurt er nou hier in Psalm 28? Mag je vragen? Mag je nou bidden om vergelding? Zeg maar om revanche. De kerkhervormer Calvijn die schrijft hierover dat begeerte naar wraak is verkeerd. Begeerte naar wraak is verkeerd. Op een gegeven moment dan wordt er beschreven in het evangelie van Lucas dat Jezus met zijn discipelen loopt en dan vragen de discipelen van Heere Jezus, moeten we eigenlijk niet vragen of er vuur van de hemel neerdaalt op die mensen die u geen gastvrijheid verlenen. En dan beroepen ze zich ook nog op het voorbeeld van Elia uit het Oude Testament. Maar wat doet de Heer Jezus dan? Dan bestraft hij hen heel sterk en streng. En hij zegt dat ze niet weten door wat voor een geest ze handelen. Wat dat betreft is Calvijn heel mild. Hij zegt, wij moeten redeneren vanuit het medelijden van God. Maar tegelijkertijd ook bidden om de bekering van die mensen. En niet dat ze maar worden afgerost en weggegooid. Want, jawel, ze lopen hun verderf tegemoet. En ze lopen nu nog ongestraft rond, maar als ze zo doorgaan. En daarom is het zaak dat je ze terugroept. Tot de orde roept. Wat was nou precies de aanklacht? Nou, die mensen die geven geen aandacht. Ze hebben geen ontzag. Ze letten niet op de daden van de Heere God. Op de werken van Gods handen. God heeft ook handen, jawel. Uit zijn handen zijn we voortgekomen. De grote schepper van alle dingen. Heb je er erg in? Sta je er stil bij? Ben je ermee onderweg in dit leven? Psalm 8 zingt daar zo mooi van, hè? U doet de mens heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. En als het ware, Psalm 19, die borduurt daar nog op voort. De hemel die vertelt Gods eer. En het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En nog weer even verderop in Psalm 92. Daar zingt de dichter dat hij vrolijk zal zingen over de werken van Gods handen. Hoe groot ze zijn. En wat klinkt er ook een troost in Psalm 138. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. En laat de werken van uw handen niet los. Nou, hier in de psalm die we voor ons hebben, gelet op dat binnenste heiligdom waar David zich op richt, mogen we wel heel in het bijzonder de vinger leggen bij het werk van Gods handen als het gaat om de verzoening. Terwijl David zijn handen heeft uitgestrekt naar het heiligste, gaat het offer in rook op. En als de bidder die rook naar de hemel ziet stijgen, dan weet hij dat God een God is die hoort. Dat God een God is die ziet. Dat God een God is die vergeeft. En die door alles heen erbij is. Een God die zich niet stilhoudt, maar spreekt en van zich laat horen. Als zo de verzoening, en trek dat maar door vanuit het Nieuwe Testament naar je eigen leven. Als zo Christus volbrachte werk gestalte heeft voor je, dan is dat te merken in al je woorden, maar ook in al je handelingen. In al je daden, in je doen en in je laten. Als de verzoening dat God het offer van zijn eigen kind heeft gebracht, realiteit voor je is, werkelijkheid, dan mag elk ander daarvan ophoren en meegenieten, van onder de indruk komen. Maar wie niet, of wie willens en wetens niet wil weten van Jezus Christus en die gekruisigd, ja, die zit straks voor altijd en eeuwig, nee, niet met zijn handen samen, maar wel met zijn handen in het haar. In Jezus Christus heeft God het werk van zijn handen voor ons bereid en aangereikt. Het werk van zijn handen was zijn eigen kind uit handen geven in de handen van de zondige mensen en ja, wij hebben hem verbroken, kapot gemaakt. Maar zo alleen in de weg van dat wonderlijke werk is het fundament gelegd. Een rots om op te bouwen. Daar heb je toch steun aan. Zodat je kunt belijden, de Heere is mijn kracht en mijn schild. Zo wil God er zijn. Voor jou en mij, voor een ieder. Opdat we bouwen in het geloof. Gemeente, strek je handen maar uit. In het gebed. In hulpeloosheid misschien wel, in hulpbehoevendheid. Het is echt geen schande hoor, om geen doe-het-zelver te zijn en te denken van ik kan het zelf wel. Maar aangewezen op God, op zijn kind Jezus Christus. Hij geeft kracht in voor- en in tegenspoed. Het werk van Gods handen, het is scheppen, het is onderhouden, het is verlossen, het is beschermen, bewaren. Gods handen staan nooit stil. Elke kerkdienst opnieuw, haast lijkt het een sleur te zijn dat we dat zeggen, maar het is een belijdenis. Elke kerkdienst opnieuw beginnen we met, hij laat niet varen. Hij laat niet los de werken van zijn handen. Daar ben je er één van. Besef je dat? Hij laat mij niet los. En die ander ook niet. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen. En op wijzen. Dag in, dag uit. Tot eer van zijn naam. Kijk, allerhande zie je om je heen. Maar Gods handen doorboord in feite en wel. Maar niet minder ook zegenend uitgestrekt over je leven. En je omvattend. Die gaan boven allerhande handen uit. En hou die dan maar in het oog. En hou die dan maar vast. En heb dan ook houvast, rotsvast. Amen. We zingen van Gods handen met de woorden van op toonhoogte 91, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Op toonhoogte 91 zingen we. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u vanuit een wereld waarin het zo vaak klinkt, handen omhoog. En we komen tot u vanuit een wereld met de handen omhoog. Niet vanwege angst die regeert, maar vanwege het feit dat we het zoeken bij u, de God van ons leven. De God die niet loslaat de werken van uw handen. De God die begonnen is met ons, ieder hoogst persoonlijk, als grote schepper van alle dingen. De God die trouw houdt en niet loslaat de werken van uw handen. De God die zijn handen zegenend heeft uitgestrekt over deze wereld. Geef dat we ons niet onder die zegen uitwringen en eigen wegen bewandelen en eigen paden gaan en denken van ik kan het zelf wel. Wat heb ik met die God te maken? U hebt met ons te maken van het begin af aan. En ook in onze doop hebt u dat getoond. En u wilt ook verder met ons onderweg zijn. Over hoogte, maar ook door diepe dalen. Van verdriet en eenzaamheid, van vragen en waaroms. Heere God, u houdt zich niet stil, maar u doet van u horen. Niet het minst ook door uw woord. En laat het hoorbaar zijn en merkbaar en opgemerkt worden. Midden in een wereld vol terreur, waarin mensenlevens niet lijken te tellen. Heere God, we bidden van u. Wees u onze rots, onze kracht, ons schild. Bij u schuilen we. Bij u zijn we veilig en geborgen. En dat niet omdat we dat hebben verdiend, maar enkel en alleen vanwege hem die het verdiend heeft. Die geen schild had, maar aan een kruis hing als de grootst mogelijke crimineel die er bestond tussen hemel en aarde. En zo de verzoening teweeg gebracht hebt door zijn offer. Dan moeten we het van hebben en mogen we het ook van hebben. Want daarin tekent u uw liefde. Zo lief de wereld gehad. U gaf hem uit handen, opdat een ieder die in hem gelooft, die naar hem de handen uitstrekt, die niet zonder hem kan, leeft in alle eeuwigheid. Heere God, dan komt u toe de lof en de aanbidding. En dat wij als kleine nietige mensjes u groot maken, uw naam uitdragen, opdat ook elk ander het hoort. Het merkt, het verneemt, het ziet wie u bent. Heere God, we mogen u danken voor nieuw leven dat geboren werd bij Mario en Henriette. Geef dat alles goed mag gaan met de kleine Aaron. En we bidden van u, wilt u als grote schepper van alle dingen ook dit jonge leven omgeven met uw trouwe vaderhanden, zodat hij mag opgroeien tot eer van u en tot vreugde van zijn ouders. We bidden u voor hen die ziek zijn en mankerende. Gedenk meneer Van Huyn en mevrouw Van den Berg, die in Vrijthof vertoeven om te revalideren. Geef hen kracht en uw nabijheid te ervaren. We danken u dat mevrouw van Kerkhoven weer mocht thuiskomen uit het Tielse ziekenhuis. Geef ook haar herstel en het van u te verwachten. We bidden u voor Hanny van Genderen, die in de Maartenskliniek in Nijmegen vertoeft. Geef ook haar daar uw draagkracht te ervaren. En dat u een God bent van nabij, die niet loslaat de werken van uw handen. We bidden u voor het werk van de inwendige zendingsbond, waar we onze gaven straks voor mogen geven. Dan zijn wij er niet van af, jawel van onze gaven, maar niet van onze gaven om het ook door te vertellen zelf. En om ook getuige te zijn, daar waar u ons plaatst. Gewoon in onze eigen omgeving, om een goed woord over te hebben voor u, de God die leeft. Heere God, we bidden u voor een ieder die moeite kent en zorgen, verdriet en pijn, leed, dichterbij of verder weg. Betoon u zelf die God die het gezegd heeft dat het u nooit uit handen loopt. Ook niet als wij soms wel met de handen in het haar zitten. We mogen onze handen uitstrekken en u vragen wat gij onze handen beide. En houd ze met kracht vast, stevig. Heere God, we willen u bidden voor de vakantie Bijbelweek die aan het eind van deze week begint. Geef daarover uw zegen. Strek daarover uw handen uit. En geef dat alle kinderen bereikt mogen worden. En ook alle medewerkenden en alle ouders rondom mogen merken dat er van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid iets uitgaat wat nodig is voor de tijd en voor altijd de eeuwigheid. En dat u het bent die ons roept aan tafel. Omdat u het bent die met ons in contact wil treden. Ons iets te zeggen hebt, ons iets te bieden hebt. Laat dat zo ook zijn uitwerking mogen hebben. Gedenk allen die op vakantie zijn. We bidden u, Heere God, geef dat ze mogen recreëren. Neem ze in uw hoede ook als de thuisreis weer wordt aanvaard. Bidden u ook voor allen die thuis bleven en thuis zijn. Of misschien zich nog onderweg gaan begeven. We stellen ons onder uw handen. Dan alleen reizen we veilig door de tijd naar uw eeuwigheid. Heere, wil ons horen. Enkel uit genade bidden we het. Niet vanwege het werk van onze handen, ook niet vanwege ons bidden, maar vanwege de genade die u bewezen hebt uw kind uit handen te geven aan het kruis op Golgotha, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond. Zending in Nederland, nodig en steeds meer nodig. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. U mag ook uw steentje nog weer bijdragen bij de uitgang in de bussen, bestemd voor de vakantie Bijbelweek. Het is bijna zover. En uw gave en uw bijdrage is van belang. Aanbevolen. Daarbij wil ik ook nog de vinger leggen bij het feit dat er op de weekbrief staat dat er nog bezorgers, bezorgsters gevraagd worden voor het boekje van de vakantie Bijbelweek, als ook voor de activiteitengids. Alles ligt keurig netjes gesorteerd op straat en klaar om verspreid te worden. Dus u kent uw post. In het baken helpt u mee. Vele handen maken lichtwerk. Zingen we van psalm van op toonhoogte 54. Heer, u doorgrondt en kent mij. En in het refrein lezen we dan: u legt uw handen op mij. Dat betekent: God gaat met ons tot zegen. Hij is erbij. En dat is een geweldige troost. Zingen we op toonhoogte 54. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van hem en draagt die ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.